Goedenavond, luisteraars. U luistert naar een uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. Oorspronkelijk stond voor vanavond de eerste aflevering van de serie Monumenten van Luc Smit geprogrammeerd. Dit programma wordt echter pas volgende maand uitgezonden en wel op zondagavond 10 oktober. Vanavond kunt u luisteren naar een reportage van Annette Rust over de legendarische vrouw Major Alida Margaretha Boshart, luitenant-kolonel van het Leger des Heils. Zeer recent werd zij door Yad Vashem onderscheiden vanwege haar uitzonderlijke moed in de Tweede Wereldoorlog. Annette Rust spreekt met de majoor en met de oudste en de jongste dochter uit het gezin Ter Horst, Henny en Shira. De majoor zal voorlezen uit het net opnieuw uitgegeven boek Major Boshart, een leven voor anderen, samengesteld door Eline Verburg.
De vier zussen, Henny, Leni, Fien en Roos ter Horst, zijn de Tweede Wereldoorlog doorgekomen doordat hun moeder ze naar het opvanghuis van het Leger des Heils bracht. De heilsoldaten, waaronder majoor Boshart, namen de Joodse kinderen onder hun hoede. De vijfde en jongste zus, Johanna, werd aan het eind van de oorlog geboren. Zij is niet naar het Leger des Heils, maar naar een pleeggezin gebracht. Ook zij overleefde de oorlog. Tegenwoordig heeft ze de Joodse naam Shira aangenomen. Shira is degene geweest die majoor Boshart heeft opgegeven voor de Yad Vashem-onderscheiding. De hoogste onderscheiding die Israël kent en gegeven wordt aan mensen die tijdens de oorlog hun eigen leven in de waagschaal gesteld hebben om een Joodse medemens het leven te redden.
Toen de majoor verleden jaar 90 werd, zag ik op de tv een uitzending waarin ook mijn twee zussen werden geïnterviewd. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik heel bewust zag. Ze werden geïnterviewd met een menorah op de achtergrond, want dat oogt zo lekker, hè, als het over Joden gaat. En toen zag ik ook mijn andere zus als een Joodse vrouw. En toen trof het me als een bliksemschicht en toen dacht ik, zou de majoor die Yad Vashem onderscheiding al hebben? En ik heb er met mijn man over gepraat natuurlijk. En we zeiden, nou, die zal ze wel hebben, want die vrouw is zo bekend. Die heeft zoveel gedaan. Ze heeft meer Joodse kinderen gered. Om erachter te komen heb ik even gebeld. En toen bleek dat de aanvraag nooit was gedaan. Toen had ik eigenlijk het plan om die onderscheiding aan te vragen. En daar niet alleen de majoor, maar ook mijn zusjes mee te verrassen. Ik had ze als een cadeautje willen geven. Maar dat mocht niet, want terecht wilde Yad Vashem de levensverhalen, de verklaringen van de geredde zelf hebben. Toen hebben mijn man en ik al mijn zusjes opgebeld en gezegd wat de mogelijkheden misschien waren en of ze iets voor voelden om dat aan te vragen. Nou, ze waren allemaal razend enthousiast. We zijn toen toch binnen een week zijn we bij jullie allemaal apart op bezoek gegaan, ja, om die verklaringen, ja, op te halen en een beetje te redigeren dat het als één geheel naar Israël kon voor de aanvraag. En we hebben toen ook wat stukken uit boeken gekopieerd, want er zijn boeken al geschreven over het leven van de majoor. En daar werden mijn zusjes ook met naam in genoemd. We hebben wat beelden van de tv erbij gedaan. Het was dus een heel pakket en dat is verstuurd. En het mooie is natuurlijk dat deze onderscheiding uitgereikt kan worden aan iemand die nog in leven is, want dat gebeurt nog maar, ja, eigenlijk niet zoveel. En dat is, ik moet zeggen, het geeft mij en ook mijn zussen gelukkig een ontzettende voldoening dat we dit hebben kunnen bereiken.
Ja, want hoe moet je je dankbaarheid bewijzen met zoiets? Dat is in niets uit te drukken. En dat is in dit wordt het nu uitgedrukt. En niet alleen namens ons, maar al die kinderen. Want er komt nu steeds, druppelsgewijs, komt er nog binnen. Het is zelfs weer gebeurd dat de majoor gebeld is geworden van iemand uit Tiel. Een man, en die zegt van, u moet mij ook in een mandje weggebracht hebben.
De kinderen Ter Horst, vier meisjes en een jongen, zijn nooit ondergedoken. Die bleven gewoon bij ons in huis. Ik geloof zelfs dat ze met een gele jodenster op hun kleren hebben gelopen. Zij hadden een katholieke vader en een joodse moeder en waren al voor de oorlog bij ons gebracht, omdat er problemen waren ook in het gezin. Die jongen is op zijn 12e bij een oom gaan wonen, omdat hij geen zin had naar het jongenshuis in Amersfoort te gaan. De vier zusjes werden na de oorlog met hun ouders herenigd, maar het ging nog steeds niet zo goed. Hun oma van vaders kant vond dat ze niet terug moesten naar het legertehuis, maar dat ze naar een katholiek kinderhuis in Amstelveen moesten. Later heb ik gehoord dat het daar veel strenger was dan bij ons. Vooral Roos, de jongste, had er erg onder te lijden. Hun broers later geëmigreerd naar Canada en hebben daar een leven opgebouwd. En als hij naar Nederland komt, komen ze met z'n vijven bij me op bezoek. Ik heb al 4 of 5 verschillende datums steeds gehad. Maar dan kon de ene niet en dan kon de ander niet. En de ambassadeur moest natuurlijk beslist kunnen. En toen is het uiteindelijk 30 augustus geworden. En ik ben de laatste tijd nogal eens ziek geweest. Ik heb ook nog een keer in het ziekenhuis gelegen. Ik zeg, ik kan nou niet doodgaan voor 30 augustus. Want dat vond ik eigenlijk voor die kinderen van Te Horst zo jammer. En die andere die er toch ook voor die slechter was zo'n beetje bij betrokken. En de jongens van Warnis en Klaasje Lindeman. Dus dat vond ik heel jammer natuurlijk. Ik denk, nou moet ik proberen. Dus ik zei tegen die huisdokter, je moet zorgen dat ik 30 augustus nog leef.
Wat voor indruk maakte ze? Een heel aardig mens vond ik het, zoals ik toen nog kon bevatten. Later dan ga je natuurlijk andere dingen met haar beleven en zien. En dan ga je het op een andere manier beleven.
Hoe oud was jij toen jij er kwam?
Ik was 12 jaar dat ik bij haar kwam.
Dus je kan het ook allemaal nog wel goed herinneren?
Ik kan haar nog heel goed herinneren.
En had je zelf door dat jij Joodse was?
We wisten wel dat we Joods waren, ja. Maar het kwestie, het feit, het verschil van kinderen nu van 12, 13 jaar... Daar wordt veel meer mee besproken. Kinderen alleen maar op de televisie. Ze zien van alles, ze weten van alles. Dit hadden wij niet. En kleine kinderen hadden, kleine potjes hadden grote oren, werd er gezegd. Dus we werden overal vandaan gehouden.
Maar werd jou niet gezegd dat je moest uitkijken op straat? Dat je geen ster op je jas? Of...
Volgens de major, en dat ben ik helemaal kwijt. Mijn moeder had wel een ster op toen wij in het kinderhuis kwamen. En die, volgens haar moet ik hem ook opgehad hebben, maar dat weet ik. Beslist niet meer. En toen was hij er. En daar had ze hem eraf getrokken. Toen had ze gezegd, hier doen we niet aan.
In de Rapenburgerstraat zat ook het Joodse weeshuis. Dat werd bij het begin van de oorlog al leeggehaald. Misschien dat die kinderen nog tijd hebben kunnen vinden om onder te duiken. Dat heb ik nooit kunnen achterhalen. Dat weet ik ook niet. De juffen van de Joodse school verdween, Joodse leerlingen werden weggehaald. Veel Joodse ouders brachten hun kinderen bij ons. Van de ondergrondse kregen we allerlei onderduikadressen waar de kinderen zo snel mogelijk heen moesten. Hun namen mochten nergens geregistreerd worden, voor het geval de Duitsers onze administratie zouden komen controleren. Achteraf hebben ze dat nooit gedaan, maar je moest het zekere voor het onzekere nemen. Ik heb mijn best gedaan, maar ik bedoel, wat op mijn weg kwam, dan heb ik wat er gedaan. En ik ben ook niet huis aan huis gaan bellen, wij doen het. Maar de mensen zeiden natuurlijk, die zussen van het leger, die weten wel wat. En ze brachten ze ook niet bij mij. En dan zei de directrice altijd, als het naar pleeggezinnen moest, dan, jij weet altijd wel en je moet maar niet te veel erover vertellen. Ik wil er maar niet te veel van weten, wat ik niet weet, wanneer dit. En ik mocht nog geen briefjes bewaren, geen adressen bewaren. Ik moest het ook in mijn hoofd printen als ik naar een adres ging. En nu ineens, doordat die prijs is gekomen, gaat dat allemaal weer leven. Want ik bedoel, het was 60 jaar geleden. Ik dacht er helemaal niet meer dagelijks aan.
Nee, want wat mij opviel tijdens de uitreiking was dat Frits Barend en Rabijn Soetendorp beide zeiden u wel te kennen, maar geen flauw idee hadden van uw oorlogsverleden en het feit dat u zoveel Joodse kinderen gered hebt.
Nee, maar goed, ik heb er zelf ook nooit meer verder over nagedacht. Ik deed het gewoon en ik denk als in die tijd voor mij met Marokkanen of Turken iets was meegebeurd, had ik er ook wat voor gedaan. En toen waren het dan Joodse kinderen. Nou ja, daar deed je wat voor. En die woonden bij je in de buurt. In het begin zei ik, wel zijn er meer dan 100. Maar dat schat ik maar. Dus toen heb ik gezegd, toen er echt zo'n publiciteit kwam, ik zeg, laten we nou maar 75 aanhouden. Ik wil dat ook niet overdrijven. En dat moet je natuurlijk uitstrijken over 3, 4 jaar tijd.
Jullie mochten zeker tegen de andere kinderen niet vertellen dat jullie Joods waren.
Dat weet ik niet.
Er werd niet gezegd van nou, je moet je mond houden, je bent gewoon zoals de andere kinderen.
Nee, dat is nooit gezegd geworden. Er is nooit eigenlijk nooit wat van gezegd geworden. Een nadruk op gelegd. Nee, en we liepen gewoon op straat tussen de kinderen in. Want er zaten natuurlijk een heleboel christenkinderen. Er zaten zelfs ook wel kinderen van moeders die een kind van een Duitser had gekregen. Ik roep altijd, het was de vlag die de lading moest dekken.
Ze zaten gewoon in het kinderhuis en ze gingen gewoon mee een treintje naar school. Ja. En die grote die mochten geleidelijk wel alleen naar school en zo. Maar bedoel, ze aten in het kinderhuis, ze sliepen in het kinderhuis.
Ja, dus niemand mocht weten dat ze Joods waren.
En we hebben er ook nooit over. En Roos was een echt typische Joods kind. En daar zijn we altijd die vooruit de boel ons. Die schreef als baby al als een echte Joodin.
Ik zie hier op de kast het keteltje staan, wat ik ook gezien heb tijdens de uitreiking.
Ja,
vertel eens het verhaal eens van dat keteltje.
Nou, dat keteltje, dat moest altijd mee. We hebben nooit geweten waarom dat keteltje, maar dat werd altijd of ik of Leni, maar in ieder geval een van ons altijd in onze handen gestopt. Want we moesten ook altijd hartje zomer, winterjassen aan, allemaal kleding over elkaar. Nou, daar waren we altijd heel erg kwaad om, want dan was het zo warm. En in dat keteltje zaten de bonnen en het geld. Of Leni had het in de hand altijd, weet je wel. Maar het werd altijd in onze handen gestopt.
Vertel je dat dan aan je kleinkinderen, van het verhaal van het keteltje? Hoe gaat dat?
De kleinkinderen, ja, die heb ik het nu allemaal verteld. En het is ook zo afgesproken dat één dochter, die krijgt het. En dat het gewoon wel in de familie doorleeft.
Hier zie ik allemaal kleine zwart-wit fotootjes. Wat is dit, Henny?
Dat is hier staan, kijk maar, met klompen aan, want schoenen waren er niet meer. Hè. Kijk, en dan zien we hier de kinderen en dan staan ik hier. Dan staat hier mijn zusje Leni aan de hand, hier staat Fientje. En Roos zit hier ergens op die bolderwagen weer een beetje wegverscholen. Die zien we net niet.
Ja, dat was ook de bedoeling, hè?
Dat was een beetje de bedoeling, ja, want dan was het toch naar buiten toe. Kijk, en dan zag je zo'n rij met kinderen lopen, dus we werden gewoon niet aangehouden. Want er loopt ook nog, daar is het duidelijk aan te zien. Ik geloof dat we hier die
ene. Hoe komt u aan die foto's?
Die heb ik van de major al, die zijn gemaakt allemaal door de major. Kijk, hier zie je het ook duidelijk. Hier zie je ook een meisje, dat is Klaartje Lindeman. Je ziet duidelijk dat dit een Joods meisje is. Hè? Nou, die was ook bij ons in huis. Dit waren haar twee broertjes. Nou, eentje zit er van in Israël. Nou, maar Klaartje Lindeman was ook bij ons binnen huis. En gewoon zo tussen de kinderen, spelletjes, en dan viel je gewoon niet op. Kijk, hier is het keteltje weer. Mm. Het is heel warm weer en we hebben jassen aan.
Ja, want welke ben jij nu?
Ik ben die oud, die lange. Ja. En dat is Leni en hier is dat Fientje.
Ja, en Leni met het keteltje onder
Leni
de arm.
Leni heeft het keteltje nu vast, ja. Dat hadden wij altijd.
Werden alle kinderen zo warm aangekleed?
Ja, we moesten over elkaar heen. Dan moet je zien, er zit nog een jurk over. En de twee jurken, wel twee, drie jurken heb ik op dat moment dan. Want ja, je moest zoveel mogelijk mee. En de plassers kregen een zeiltje onder hun arm. Want je wist nooit waar je 's nachts kwam te slapen. Want je had ook kinderen in bed plassen. Dat gebeurde ook.
Ja.
En dan, dat kregen ze dan mee, weet je wel. Kijk, en dat is bij die tent.
Met een mooie witte strik in het haar.
Ja, dat zorgde ze allemaal voor.
Dat was zeker de zondag hier.
Ja, dat was zondags, ja. Met witte sokjes aan. Ik denk het haast wel, ja. Een beetje zondags was. En het meest opmerkelijke, dat is iets wat ik me weer niet herinner, maar wat Leni zich goed herinnert. De dag van de bevrijding kwamen er allemaal oranje linten tevoorschijn. Dan kregen we allemaal oranje strikken in ons haar.
Dus dat is stiekem ook ergens in een keeltje.
Bij die was ze niet gedaan gehaald.
En is er voor de rest nog wel iemand teruggekomen van die familie na de oorlog?
Nou, dat is een broer van mijn grootmoeder geweest. Die is nog teruggekomen. En Max en Selma, die zoon en die dochter, die zijn teruggekomen. Maar voor de rest is alles weggehaald. Ik heb het echt wel heel erg ver achter me gelaten na de oorlog, hoor. Het is meer later gaan spreken. Want je komt natuurlijk in omstandigheden terecht. Je trouwt, je krijgt kinderen.
U bent een Joodse man? Hebt u met een Joodse man getrouwd?
Nee, niet met een Joodse man getrouwd. Nee. Nee, dat niet. Er waren geen Jiddische jongens toen over, denk ik.
Nou, ze waren er wel mee. Jij zat niet in die omgeving.
Ik zat niet in de omgeving, nee.
Je zat natuurlijk, niet in de Joodse omgeving.
Nee, dat, zodoende. Ja. Nee. Mijn kinderen hebben het wel altijd geweten dat ik Joodse was. Dat heb ik al nooit verzwegen. Ik heb altijd die manken erover. Dat heb ik wel gedragen, maar echt bewust heb ik er nooit wat aan gedaan. Maar toch wel in de achtergrond. De kinderen wisten, mijn moeder is het, weet je wel. Maar voor de rest niet in het alleen. Ja, de laatste tijd is het veel meer gaan leven voor je. Je komt eraan toe.
Mijn zusjes kwamen op verjaardagen. En op een gegeven moment zag met name Henny dingen veranderen in ons huis. En ik zal nooit vergeten dat je een keer binnenkwam. Ja. En ze zag daar een kiddushbeker staan en de shabbeskandelaars. En oh, riep ze. Oh, het is een Joods huis. En vanaf dat moment, ja, dat is het grappige, vanaf dat moment is er ook bij Henny een soort luikje weer open gegaan.
Ja.
Wat ze al die jaren dicht heeft gehouden.
Ja.
En nu in die laatste jaren, nou, er komen bij Henny zoveel herinneringen boven over haar Joodse leven van voor de oorlog.
Ja.
En dingen die ze nog weet. En nou, dat is gewoon fantastisch.
Het is onbeschrijfelijk. Het is onbeschrijfelijk. Het is gewoon het echte Jiddische ook. Het vliegt me in. Zo woorden vliegen me zo mijn mond uit. Want hiernaast woont een mevrouw die in de Jiddisch. En ik neem nou een voorbeeld. Wat zal ik aantrekken? Ik kan toch niet zo frot komen?
Ja.
En dan zegt Bietje, ja, en je hebt het weer. Weet je wel, zoiets.
Ik ben bij hele goede katholieke pleegouders opgevoed. En dankzij hen ben ik die ik ben geworden. Ben ik op mijn 20e getrouwd met mijn man, waar ik gelukkig nog steeds mee getrouwd ben. Maar door allerlei omstandigheden, ook kinderen de deur uit, teruggeworpen worden op jezelf, nadenken over je leven en dingen die gebeurden, zijn mijn man en ik ons gaan interesseren voor het Jodendom. En toen zei mijn man, ja, maar het is niet zomaar interesse, het is jouw achtergrond, het zijn jouw wortels. Ja, we zijn gaan lezen, we zijn gaan leren. En op een gegeven moment had het ons zo te pakken dat we vonden dat we een keuze moesten maken. En dat hebben we heel bewust gedaan. We zijn naar de rabbijnen gegaan, hebben daar gesprekken gehad. Ja, voor mij was het geen probleem natuurlijk. Ik kon ook met papieren aantonen dat ik een Joodse moeder en een Joodse grootmoeder had. En voor mijn man gelde dat niet, maar die is uitgekomen. En ja, zeer tot onze
verwondering.
Niet verwondering. Tot onze grote vreugde.
Ja, ja.
Zijn wij nu in staat om een normaal Joods leven te leiden. Met alles wat daar zo bij hoort. En het is geweldig. Wij zijn thuis.
Op een dag in het eerste oorlogsjaar kwam er een jonge Joodse vrouw aan de deur met een zoontje dat toen misschien een half jaar oud was. Maupi heette hij. Zij zou met haar man gaan onderduiken, maar ze vonden het onveilig de baby mee te nemen, want die trok met zijn gehuil te veel aandacht. Ze overhandigde me het jongetje en daarmee een heel mooi zelfgeborduurd sloopje waarop ze de naam had geborduurd. Ik moest ervoor zorgen dat dat sloopje altijd bij hem zou blijven, als dat hij dat onderhoudsadres werd gebracht. Toen ze weg was, hebben we daar nog wel om gelachen. Een van de zussen zei al, ik heb al even een stukje verband nodig. Geef mij dat sloopje maar. Als het tussen het wasgoed zou belanden van 100 kinderen en 40 vrouwen, zou het onherroepelijk kwijtraken. Ik wikkelde daarom in een stukje papier, legde het in een kast. En terwijl Maupi naar zijn onderduikgezin zou gaan, ik moest het hummertje achterlaten op de stoep van een groot huis in Laren. Aanbellen en meteen weglopen zonder om te kijken. Het was hartje winter. Ik had hem dik ingepakt en het sloopje met bij hem gestopt. Toen ik later ging kijken was hij weg en moest ik maar hopen dat hij goed was terechtgekomen. Zeker 25 jaar later heb ik pas de afloop van dit verhaal gehoord want de moeder van Maupie zelf. Zij was met haar man ondergedoken in het oosten van het land en op een zomerse avond in 1944 zaten ze in de tuin te praten met hun gastgezin. We hebben eigenlijk een zoontje. Hij zal nu een jaar of 4 zijn, vertelde de Joodse moeder. Waarop de vrouw des huizes antwoordde, ik weet toevallig dat een gezin hier verderop in de buurt een Joods jongetje in huis heeft van die leeftijd. En toen zijn ze gaan vragen of dat jongetje ook een sloopje bij hem had. En ja hoor, het was hem. Via Laren en andere onderhoudsadressen was Maupie toevallig ook in het oosten van het land terechtgekomen. En het sloopje was altijd bij hem gebleven.
Wat is het grootste verdriet dat u van de oorlog hebt?
Nou, ik vond het helemaal verschrikkelijk. Want het was toch vreselijk, die hele bezetting. En elke keer hoorde je weer dat mensen werden weggevoerd. Ook gewone Nederlanders werden weggevoerd. Nou ja, en ik denk in de oorlog dat we ook niet direct alles geweten hebben. Maar we zagen, en er kwam natuurlijk die hele gedoe van de hongers. We staan de blokjes op lijn 7. En ik heb natuurlijk van alles en nog wat gedaan. We moesten natuurlijk de kracht brandend houden.
Maar nu noemt u uw eigen vader niet eens.
Nou ja, dat was ook verschrikkelijk. Maar dat was pas 5 dagen voor de bevrijding dat gebeurd is. Hij was al die tijd bij moeder thuis en hij was ook journalist. En dat was ook natuurlijk een groot verdriet. Maar we hadden er nog geen één verloren gedurende de oorlog. En dat is toen gebeurd. En moeder heeft hem nog bewusteloos thuis gekregen. Toen hadden ze een schot gehad. Journalisten van Duitsers. En 4, ik meen als ik het goed geïnformeerd ben. Zijn er 4 meteen dood geweest. En mijn vader is nog door iemand thuisgebracht. Bewusteloos. En mijn vader is pas de 10e mei, 5 dagen na de bevrijding overleden. Maar één keer heb moeder gezegd, ik geloof dat het bevrijding is. Toen heeft hij gezegd, oh dat is leuk, maar hij heeft heel vaag gereageerd. En toen zei hij weer een keer tegen moeder van, waarom doe jij me naar het ziekenhuis? Toen zei ze, ik ben gewoon thuis in je eigen bed, dat doe je helemaal niet in het ziekenhuis. Dat is het enige wat hij nog een beetje gezegd heeft. En toen is hij op 10 mei overleden. En moeder kon ons niet bereiken, mijn broer zat in Laren. En ik zat in Amsterdam en zij woonde nu toe. Dus pas toen hij gestorven is, hebben wij het eigenlijk pas gehoord.
Ik heb de vader en de moeder van de majoor heel goed gekend. Haar vader is ook 5 dagen na de bevrijding ook overleden. Die is toen vlak voor de bevrijding thuisgekomen. Had een schotwond ergens gehad. En is door de infectie overleden. Dat verhaal heb ik gehoord.
Maar u hebt ze ontmoet tijdens de oorlog?
Ja, die heb ik ook ontmoet. Want het waren opa en oma Boshart, zeiden wij er altijd. Want de majoor had een broer. En die had weer een dochter. En die Mieke, die kwam ook wel eens bij ons in het kinderhuis. Want dat vond ze zo leuk bij al die kinderen.
Maar die woonden toch in Utrecht, de ouders?
Die woonden in Utrecht, ja. Maar dat was wel eens, er werd wel eens een kind ook naar opa en oma gebracht. Mijn zusje Leni is ook wel eens bij opa en oma geweest in Utrecht.
Tijdens de oorlog?
Tijdens de oorlog, ja.
Een uitje?
Een uitje, ja. Want zij zei toen... Toen de capitulatie hier was, toen had ze tegen de vader gezegd, gelukkig, dat is gebeurd. Nou, we hebben alles gehad. En toen had de vader gezegd, nee kind, nu begint het pas. Zo naïef was ze. Ik denk ook dat ze nog niet voor 99,99% heeft beseft wat ze deed. Als je het mij achteraf vraagt. Ze deed het, klaar. Het kwam op de weg en dan doe je dat.
Ik heb ook eens een Joods kindje in een mandje meegenomen op de fiets. Kreeg op een gegeven moment een lift van een Duitse met een vrachtwagen. Wat zit er in dat mandje? Vroeg de chauffeur. Oh, dat is herbreekbaar. Doe maar heel voorzichtig, antwoordde ik. Hij dacht waarschijnlijk dat het eieren waren. Bang was ik niet, maar ik bad God in de hemel dat het kindje niet zou gaan huilen. Veel Joodse kinderen konden op deze manier redden. Ze zeggen hier huis wel eens. En Henny stimuleert dat heel erg. Wij zijn een kind van Mio Bossard.
De oudste dochter.
Ja, omdat hij ook hier woont. Mm-hmm. Daardoor heb ik dat contact weer wat sterker gekregen. En die hebben natuurlijk... De zusjes komen bij haar op bezoek en zij gaat daar op bezoek. En ik denk dat ook de laatste tijd... die zusjes ook veel meer contact met elkaar hebben dan in het begin.
Via de Mio ben ik hier tegengekomen... Dit is wel van het leger Zeils, maar er wonen hier heel veel Joodse mensen, hoor. wij waren op bezoek bij haar. En toen zei ze van, en was eigenlijk dat mijn zusje Fientje zei van, goh, is dat niks voor jou? Ik ben alleen, kinderen de deur uit. Ik woonde in de Veenselpolder, was niet zo prettig. En zodoende ben ik hier terechtgekomen.
Dus zelfs, meneer, wat zou het zijn, 55 jaar na dato heeft de majoor u weer...
Ja, na 55 jaar, ja, ben ik weer terug.
Ja.
Dat, terug bij de majoor. Er was laatst eens iemand hier, die ook een broeder van het leger des Heils, en die riep, oh, een kind van de majoor. En toen zei iemand heel verwonderlijk, heeft ze kinderen? Dat vond ik heel mooi.
Wat denken jullie dat ze zelf vond van de onderscheiding?
Ik heb me laten vertellen door haar dat ze het, best wel leuk vond. En heel lief dat de meisjes Ter Horst het hadden aangevraagd. Maar dat ze verder eerlijk gezegd niet zo onder de indruk is van onderscheidingen. Want ze heeft er al een paar eerder gekregen. En ze hecht daar gewoon niet aan. Ze vindt het niet belangrijk. Ze deed wat ze moest doen. Ze deed dat met naïviteit, met godsvertrouwen... Ze was bezig met iets waarvan ze dacht, dat doe ik omdat het goed is. Dus dat gaat lukken. En niet met de gedachte om daar ooit voor onderscheiden te worden of andere loftuigingen toegezwaard te krijgen. Ze deed het gewoon.
Om die mensen die nog, die Joodse kinderen die erbij betrokken zijn geweest, om hun vond ik het mooi, maar voor mijn eigen hoef het niet. Ik word er zo moe, je hebt geen idee hoe moe ik ben. En dan moet ik toch proberen door die post heen te komen. En de dingen een beetje voor elkaar te houden. Ik wil het ook niet laten vastlopen.
Het belangrijkste vind ik dat de majoor de onderscheiding heeft gekregen waar ze meer dan recht op heeft. En als neveneffect hoop ik eigenlijk dat dit hele gebeuren, de aanloop hier naartoe en de beleving zoals we dat met elkaar hebben meegemaakt, dat het als een bindmiddel werkt voor ons allemaal. Wat ik eigenlijk hoop is dat we het verleden een beetje met rust kunnen laten. En dat als we bij elkaar zijn, we ons beseffen dat er meer is dan het verleden om over te praten. Voor mij is het belangrijk, en dan hoop ik dat het voor hen ook wordt, dat ze dat kunnen laten rusten. Dat was en we leven nu. En we hebben elkaar, we leven allemaal, we hebben elkaar, wat op zich een wonder is. En laten we daarvan genieten.
Ja, ben je daarmee eens?
Ja, daar ben ik het zeer zeker mee eens. En zeker ik als oudste moet de jaren die me nog gegeven zijn toch met beide handen pakken.
Oh mijn.
Oh mijn. Zal ik 120 worden?
U hebt geluisterd naar een programma van de Joodse Omroep. Dit programma werd samengesteld door Annette Rust. Techniek Rob Gerritsen. Eindredactie Annette Bezalel. Over 2 weken kunt u weer naar ons luisteren. Voor meer nieuws over onze programma's kunt u kijken op onze website www.nikmedia.nl. Om elke maand ons gratis programmaoverzicht te ontvangen, kunt u zich hiervoor ook op de site aanmelden. Ik wens u nog een prettige avond.